Welkom bij Einde aan de Duisternis, de podcast. Voor iedereen die van dichtbij een depressie meemaakt. Als een gezinslid worstelt met sombere gedachten en moeite heeft met het leven, dan heeft dat op jou veel impact. Mijn naam is Desiree Tonino en in deze podcast neem ik je mee in mijn ervaringen als moeder van een depressief kind. Ik laat je zien wat ik heb geleerd om jou te kunnen helpen. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering. En zoals ik vorige keer al heb verteld, gaat het deze keer over angst. En heel eerlijk gezegd heb ik best wel tegen deze aflevering aangehikt. Omdat het zo, ja, het raakt zo. Want elke ouder die te maken heeft met een kind dat zwaar depressief is en echt worstelt met het leven, die weet hoe moeilijk het is om die angst toe te laten. Om te gaan voelen hoe je in paniek kunt raken. En als ik het hierover heb, dan voel ik het ook weer. Ook al ligt die tijd nu achter mij. Maar toch is dit een heel belangrijk thema als je met deze materie worstelt. En leek het me een goed idee om daar een podcast aan te wijden. Want elke ouder is van nature bezorgd om zijn of haar kind, al vanaf de geboorte. En je wilt niks liever dan je kind een goede start bezorgen. En als je peutertje of kleutertje valt, dan troost je met een kusje en een knuffel of misschien een snoepje. En je schiet te hulp. De eerste keer alleen dat ik mijn kinderen alleen de speeltuin in mocht, dat was voor mij ook zo'n moment om die angst, de natuurlijke angst die je als ouders hebt, te voelen. We woonden in een straat waar een speeltuintje op nog geen 10 meter afstand was. Vanuit de woning kon ik het net niet zien, maar wel als ik in de voortuin stond. Ik had vanaf toen heel erg schone ramen en mijn voortuin was helemaal aan kant. Want dan ging ik bij wijze van smoesje in de tuin werken of de ramen zemen, zodat ik ze toch een beetje in de gaten kon houden. Zo begint langzaam dat proces van loslaten. Eigenlijk is opvoeden één lange oefening in loslaten. Daarna is het alleen naar school lopen. En op de middelbare school gaan ze alleen naar school. In ons geval betekende dat een flink eind fietsen. Met in mijn achterhoofd natuurlijk alles wat mis kon gaan onderweg. Met het andere verkeer wat ook op zijn route reed. Dus het is een lange oefening in loslaten. En dit zijn, denk ik, normale angsten die je als ouders kunt hebben. Maar wanneer slaat die bezorgdheid, zoals je het eigenlijk zou kunnen noemen, nou echt om in angst? En bij mij was dat toen Sven echt over de dood ging praten. Hij vertelde regelmatig tot in detail hoe hij een einde aan zijn leven zou maken. Op dat moment ook vaak. Hoe dat in zijn hoofd spookte. Wat die stemmen in zijn hoofd tegen hem zeiden dat hij het beste kon doen. En ik voelde natuurlijk een enorme angst. Het was echt paniek. En op een dag, toen hij al een paar jaar bij mij woonde en diep in zijn depressie was weggezakt, kregen we woorden om niks. Het was gewoon een opgebouwde spanning. En het is ook de enige keer dat we echt ruzie hebben gehad. Maar hij werd zo boos om niets en hij liep het huis uit. Zonder jas, zonder sleutels en hij zei, ik kom nooit meer terug. Ik heb me nog nooit zo angstig en in paniek gevoeld als op dat moment. Want met zijn uitspraken over zelfmoord kon hij het wel eens menen dat hij nooit meer terug zou komen. Maar ik kon op dat moment ook niets doen. Ik was alleen thuis. Lars zat op school in een andere stad. En wat moest ik doen? Ik was compleet radeloos. Moest ik hem achterna? Ik was te verbouwereerd om dat direct te doen. Dus toen ik eenmaal een beetje tot zinnen kwam van wat moet ik nu doen, had hij al een voorsprong, om het zo te noemen. Maar stel dat hij terug zou komen, hij had geen sleutels. Dus moest ik ook thuis zijn voor als hij weer voor de deur zou staan. Moest ik de politie bellen? Ik had geen idee. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Ik heb toen een vriendin gebeld, helemaal in paniek. En gezegd, wat moet ik doen, wat moet ik doen? En zij was heel praktisch, heel fijn op dat moment. Nou, plak een briefje op de voordeur. Zeg dat je hem bent gaan zoeken, zodat hij weet dat hij daar kan wachten als je niet thuis bent. Dus ik pakte een briefje en ik deed de voordeur open om dat briefje erop te plakken. En Sven zat te huilen op de deurmat. Omdat hij het ook niet meer wist. Hij zei, ik kom mijn spullen halen, ik ga hier weg, ik moet hier weg. Nou, en toen sloeg mijn angst weer om in zorgen. Nou, kom hier jongen, we gaan erover praten. Want dit is geen oplossing. Er waren ook nog momenten dat hij 's nachts actief was. En dan ging hij wel eens de stad in om zijn hoofd leeg te maken. Dan hoorde ik om 3 uur 's morgens of zo de voordeur dichtslaan. Ik sliep wel, maar altijd heel licht. Ik was gespitst op elk geluid. Dus als ik zoiets hoorde, dan lag ik wakker. En dezelfde vraag, wat moet ik doen? Moet ik achter hem aan? Moet ik de politie bellen? Ik bleef dus maar liggen wachten tot ik de voordeur weer in het slot hoorde vallen, dat hij weer terug was. Dat waren hele angstige momenten en die kwamen regelmatig voorbij. En daar is niet zo heel veel aan te doen. Het waren momenten waarop ik die angst echt door mijn lijf kon voelen trekken. Hoe mijn ademhaling veranderde, hoe elke spier zich spande, klaar om in actie te komen. En ja, die momenten die waren er geregeld en die zijn er nog steeds geregeld. Ook hoe gaat het nu goed met Sven? Zo hadden we niet zo heel lang geleden afgesproken dat ik naar hem toe zou komen. En we zouden samen wat gaan drinken in de stad. We hadden een tijd afgesproken. Dus ik kwam bij zijn appartement en belde aan. Geen reactie. Alle gordijnen dicht. Nou, het hielp niet wat ik deed. Kloppen, bellen. Er kwam geen reactie. En dan is toch nog steeds de eerste gedachte, hij zal het toch niet nu gedaan hebben. Uiteindelijk bleek hij gewoon in slaap te zijn gevallen en moest ik flink bonzen op de deur voordat hij wakker werd. Maar die gedachte, die blijft. Elke keer als ik hem niet kan bereiken, dan is die gedachte er. En ik heb inmiddels geleerd dat dat oké is, dat die gedachte er is. Het is een natuurlijke reactie op alles wat er is gebeurd, op hoe het met hem ging. En ik doe ook niet mijn best om zoiets te verdringen, behalve dan rustig blijven, maar die gedachte mag er van mij zijn. Nou, de jaren dat die angst elke dag aanwezig was, die waren best zwaar. Maar gek genoeg wende het ook. En mijn stresslevel was continu hoog, mijn antennes altijd op scherp en het was doodvermoeiend. Nou, ik hield het vol omdat ik nu eenmaal een doorzetter ben. En je moet door, voor je kind, maar ook voor jezelf. Dus leidde ik mezelf af door bijvoorbeeld hard te werken. Ik ging heel erg zorgen voor Sven en ook voor Lars. Dat kon op allerlei manieren. Ik ben een keer met Lars ook een weekendje weg geweest naar Londen. Om even los te zijn van het thuis. En los te zijn van de energie die thuis hing. Zonder Sven. Ik ging ook altijd oplossingen bedenken. Als Sven weer diep in de put zat. Nou, dan is het geen idee om weer in therapie te gaan. Kortom, ik stond altijd in actie. Ik stond altijd aan. Om maar iets te hoeven doen, zodat ik die angst niet hoefde te voelen. En wat ik ook deed, was focussen op wat wel goed ging. Op de positieve dingen, tegen Sven, tegen Lars en ook tegen mezelf. Al voelde het nooit dat het echt zo goed voelde. Het was echt iets om me aan vast te klampen. En jaren later hoorde ik ook dat ook negatief kan werken, dat je dan het signaal uitzendt van, nou wat goed dat je het zo doet, Het is oké zoals het nu is, terwijl het dat natuurlijk niet is. Het is heel moeilijk om als ouders om daar de juiste dingen tegen te zeggen tegen zo iemand. Want ja, ik ben ook geen therapeut op dat vlak. Ik kan Sven niet helpen omdat ik sowieso te dichtbij sta. Maar ik heb ook niet de kennis en de ervaring en de vaardigheden om dan de juiste dingen te zeggen. Dus ik deed maar wat. Op een dag zei mijn zus tegen me: weet hij eigenlijk wel hoe jij je voelt? En het antwoord was nee. Want ik liet aan Sven nooit merken, nooit blijken hoe zwaar het was voor mij. Want ik vond het voor hem al zwaar genoeg. En dat is het natuurlijk ook. Maar daardoor kreeg hij alle ruimte om tegen mij zijn duistere gedachten te uiten. Om mij als praatpaal te gebruiken. Wat hij op dat moment misschien ook wel nodig had, maar het sloopte mijzelf. Ik deed al die dingen om maar niet te hoeven voelen hoe bang ik was. En zodra de paniek opzette, dan zette ik gewoon nog een tandje bij. En op die momenten waarop hij me echt leek te ontglippen, raakte ik ook direct in paniek. In het begin, toen hij weigerde te eten, toen heb ik de dokter gebeld en stond ik huilend aan Sven's bed. Ik weet het niet meer. Ik weet niet meer hoe ik voor je moet zorgen. En als jij niet gaat eten, dan moet je uit huis geplaatst worden op de een of andere manier, want ik kan dit niet aan. Of zoals die ene keer dat hij 's nachts aan mijn bed had gezeten en vertelde dat hij nog maar één ding kon bedenken, dat was van het dak van het flatgebouw afspringen. We hebben toen de hele nacht gepraat. En hij kon alleen maar voelen hoe zwaar hij in de put zat. De dag erop is de hulpverlening gekomen, de crisisdienst. En een dag of twee later voelde hij zich wel ietsje beter en ging hij erop uit naar vrienden met de trein. Nou, ik was compleet in paniek, want 2 dagen daarvoor had hij me net zitten vertellen dat hij van het dak wilde springen of voor de trein wilde springen. Dat was ook een van de favoriete dingen die hij zei als hij het had over manieren om zijn leven te beëindigen. Dus ik zei, nou weet je, ik ga de hond uitlaten, ik loop wel even met je mee. Ik was echt zo bang. Ik heb hem afgezet op het station en om een hoekje heb ik staan kijken. Ik wilde zeker weten dat hij gewoon in zou stappen en niet voor de trein zou springen terwijl die aanstormde. En toen hij eenmaal was ingestapt, heb ik in paniek mijn zus gebeld en verteld wat het met mij deed. Ik hyperventileerde, ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan. En zij is ook gelukkig iemand die echt kan zeggen waar het op staat. Heel nuchter zei ze, nou ja, wat had je willen doen dan? En nu je bent blijven kijken, als je blijft kijken en hij doet zoiets, dan zie je het nog gebeuren ook. Is dat wat je wilt? Nou, en door zulke uitspraken ging ik denken, ja, als Sven het echt wil doen, dan kiest hij wel een tijd en plaats dat ik niet in de buurt ben. En ik heb al gemerkt dat het niet helpt om 24 uur per dag zijn hand vast te houden. Dat trek ik niet. Dat hou ik gewoon niet vol. Dus ik moest hem loslaten. Zoals je dat heel vaak hoort. Laat hem los. Laat het los. En het is zo verschrikkelijk moeilijk. Soms hoor je ook wel eens: loslaten is anders vasthouden. Het klinkt wel heel mooi, maar in feite gaat het om hetzelfde. Maar het hielp mij op dat moment, en toen ik daarover na ging denken, over die uitspraak van mijn zus, dat het zijn keuze is en dat ik hem daar niet van kan weerhouden. Dat als hij het doet, is het echt zijn keuze en niet mijn schuld. Later kwam ook de gedachte bij me op. Nou ja, als je je echt zo verschrikkelijk slecht voelt en het is uitzichtloos, doe het dan maar. En van die gedachte schrok ik heel erg. Want ik voelde gelijk een oordeel naar mezelf. Wat ben ik voor vreselijke moeder dat ik tegen mijn kind in gedachten zeg, weet je wat, spring maar van die flat af. Maar het was niet om mij ergens van te verlossen. Die gedachte was er zodat hij verlost zou zijn van alle stemmen in zijn hoofd, van die zwarte wolk die hem continu omhulde. Het was dus eigenlijk een teken van liefde. Dat ik hem gunde om verlost te worden van alles wat hem plaagde. Dat hij zichzelf kon bevrijden. Want eigenlijk wilde hij ook niet dood omdat hij dood wilde. Hij wilde alleen niet zo leven. Leven met die duistere gedachten, met die stemmen in zijn hoofd. En die moeheid in zijn lijf, die hele depressie. Zo wilde hij niet leven. En hij zag maar één uitweg. En dat was een einde aan zijn leven maken. En hoe verdrietig het ook is, ik stond die gedachte uiteindelijk wel toe. Dat als hij dus toe zou besluiten, dan was het zijn keuze. Dan heb ik echt alles gedaan om hem ervan te weerhouden. Maar ik kan het niet. Ik kon hem niet tegenhouden, letterlijk en figuurlijk. Want hij zou het toch wel doen als ik niet in de buurt zou zijn. Dus ik kon het niet voorkomen. Dus mocht ik van mezelf toestaan om te voelen, dit is echt zijn keuze. En dat bracht me er weer toe om die angst toe te gaan laten. Ja, want de angst toelaten is eigenlijk onder ogen zien wat ik wel en wat ik niet kan. Ik kon niet zoveel doen. Door de angst was ik in actie gebleven en daardoor ging ik bijna kapot. En door uit die actie te stappen, kon ik die angst wel voelen. En was het oké dat ik die voelde? Daardoor kon ik beseffen dat niet ik, maar hij in actie moest komen. Ik had alles gedaan wat ik kon en het had niet geholpen. Ik kon niet meer doen. En ik kon ook gewoon niet meer. Dus na 6 jaar stopte ik met actief oplossingen bedenken, met zorgen, met toedekken. En daardoor ontstond er ruimte. Ruimte voor Sven om zelf in actie te komen. En dat deed hij. Al duurde het nog een poosje voordat het echt de goede kant op ging. Maar dat vertel ik in een andere aflevering. Nou, weer heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat ik je hiermee ergens kan helpen. Dat ik jou kan helpen met mijn inzichten. Want dat is mijn missie met deze podcast en met mijn boek. Het eerste hoofdstuk van mijn boek Einde aan de Duisternis kun je gratis lezen op mijn website. www.gezondeliefde.nl/boek. Heb je vragen of suggesties? Nou, dan hoor ik heel graag van je. Via mijn website kun je me een berichtje sturen. En ken je misschien iemand die met deze materie worstelt? Dan zou ik het heel fijn vinden als je deze podcast doorstuurt. Volgende keer heb ik het over hoe het is als broer of zus van iemand met een depressie. Want ook Lars heeft hier flink onder geleden. Daarover de volgende keer meer. Graag tot dan.